Syrië werd vermoord. Ik spreek haar straks. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Wilt u meediscussiëren, iets vragen aan Sybrand Buma? Dan kan dat op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ja, dit is de dag waarop CDA-leider Sybrand van Haarsma-Buma zijn boek getiteld Tegen het cynisme presenteerde. Meneer Buma zit hier aan tafel. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Wat voor kleur sokken heeft u aan vandaag?
Nou, ik had meer tijd om na te denken, dus zonder het te zeggen zeg ik donkergrijs. Zonder het te kijken zeg ik donkergrijs.
Donkergrijs. Ja. Ik vraag het omdat u in uw boek beschrijft hoe dat ging op de dag dat Wilders uit het katshuis wegliep.
Ja.
Toen waren ze lichtbruin, heb ik dat
klopt.
Ja. Ja. En hoe kwam dat?
Nou, het was de laatste dag van de onderhandelingen en wij waren daar in vrijtijdskleding, denkend dat we het gingen afronden. En na een uur bleek dus dat Geert Wilders met Fleur Agema de tafel fysiek ook echt verliet en stopte. En we een omslag moesten maken voor een persconferentie, dat het mislukt was, waar alle media kwamen.
Een kledingomslag ook.
En dus een kledingomslag. Dus ik heb met mijn mobieltje mijn zoon door mijn kleedkamer, door mijn kledingkast geleid. De kleren zijn naar mij toegebracht. En daar kon ik dus een pak aan doen. Maar één ding had hij vergeten en dat was andere sokken. Dus ik, ja. Niemand heeft dat geweten, maar ik stond daar met mijn lichtbruine sokken onder mijn verdere nette grijze pak.
Ja, voordat mensen nou denken dat het hele boek zo verder gaat, dat valt wel mee. Het gaat over cynisme in de samenleving en in de politiek. Dat is wel grappig, want juist op uw verkiezingsprogramma kwam de kritiek dat het zo somber was. Is het ook aan u zelf gericht, dit boek?
Nou, somberheid is iets anders. Het interessante vind ik juist dat de kritiek op het CDA-programma van sommigen was inderdaad somber en zorgelijk. Wat ik één betwijfel, maar twee, wij willen natuurlijk wel bewust aansluiten bij zorgen van mensen. En dat doet dit boek ook. En kijk naar de verkiezing van Trump. We praten nu een week lang over Trump, maar volgens mij moeten we niet over Trump praten, maar over een samenleving waar mensen zich zo onthecht voelen dat ze deze bewegingen maken. Dus dit boek kijkt veel meer naar de zorgen die mensen hebben. Maar ook hoe komt dat? Wat zit erachter? En is daar ook iets aan te doen? Veel meer dat dan naar de politicus die men uiteindelijk kiest.
Ja. U betoogt in het begin van het boek dat de politiek oppervlakkiger is geworden, sneller is geworden, heiger is geworden, zonder dat de hoofdlijn goed in de gaten wordt gehouden. En ik vind eigenlijk wel dat u dat heel overtuigend beschrijft. Maar het roept wel de vraag op, kan dat eigenlijk nog anders tegenwoordig? Kan je nog, vroeger kon je op je sigaar bijten en heel lang nadenken en een besluit nemen. Toen jullie het Lenteakkoord moesten besluiten, ja, dat moet gewoon met stoom en kokend water soms, toch?
Ja, dus, wat precies, want dat zit ook in dit systeem ingebakken, dat je eigenlijk van crisis naar crisis holt, omdat je niet meer over lange lijnen naar de toekomst kijkt. Kijk, op zichzelf, dat schrijf ik ook in het boek, dat beelden en politieke campagnes belangrijk zijn, dat was bij de oude Grieken ook al zo. En daar waren er ook al klachten.
Ja.
Maar wat nu wel heel extreem is, is dat de wereld echt grote zorgen heeft. Je merkt aan mensen dat ondanks dat het economisch iets beter gaat, de grote vraag blijft, hoe moet dit verder? Een erg versplinterde wereld ook. En daar heeft die politiek geen antwoord op. Sterker, daar doet hij aan mee. En ik vind het een taak van de politiek om juist weerwoord te bieden tegen die versplintering.
Ja, u zegt, die doet daar aan mee door snel en op korte termijn dingen te beloven.
Nou, bijvoorbeeld de grote beloftes voor verkiezingen, waarvan iedereen van tevoren al weet dat ze niet uitkomen. Het erg op proces gericht zijn. Al jaren van tevoren vragen ze wie gaat met wie regeren. Ja, dan denk ik, dat zien we straks wel. Eerste grote vraag, wat doen we met Nederland? Wie wint een deal? Welke deal wordt er waar gesloten?
Ja.
Terwijl politiek ten diepste over overtuigingen gaat. En wat ik ook in mijn boek doe, ik haal terug de 19e eeuw, waarin zeg maar ook mijn eigen stromende christendemocratie eigenlijk gestart is, als een morele tegenbeweging, juist tegen de uitwassen van een industriële revolutie. Toen ook veel onzekerheid, veel veranderingen, mensen die achterbleven toen de arbeiders in de grote steden, waar een antwoord op moest komen.
Ja, maar vindt u dan ook dat u erin slaagt om zichzelf te onttrekken aan die heigerigheid?
Nou, dit boek is wel de ultieme vorm van mij daar onttrekken. Ook feitelijk, omdat ik daadwerkelijk met mensen ben gaan spreken, ben gaan lezen, ben gaan schrijven. Maar tegelijkertijd, ik schrijf het ook in het boek, hoor ik natuurlijk wel mee te doen met het verkopen van een boodschap.
U doet er gewoon aan mee, ook.
Tuurlijk. En dat is politiek. En politiek is ook beide. Maar wat ik mis, is dat te veel bij de politiek ontbreekt de onderliggende waarden. Dus natuurlijk moet je je verhaal vertellen. Dat doe ik ook, dat is mijn vak ook. Ik zou mijn vak slecht doen als ik het niet deed. Maar zit er iets achter? Zit er een morele ordening in van hoe een samenleving eruit zou moeten zien? Ik in dit boek en dat schrijf ik in het boek.
En leidt dat dan ook tot een andere politiek? Want u zet aan de ene kant beschrijft u die heigerigheid, de oppervlakkigheid, de vluchtigheid, en daar zet u inderdaad die waardenpolitiek tegenover. Kunt u dan aangeven hoe dat in de praktijk het verschil eruit ziet?
Nou, voor mij is zonder meer dit boek en een manier van politiek bedrijven. De andere manier van politiek bedrijven zit erin dat ik het niet een bijvak vind, maar mijn hoofdtaak als politicus, om ook dieper te laten zien hoe een samenleving kan zijn.
Maar u bent al heel lang in de politiek en nu pas komt u met het boek. Dus dan heeft u tot nu toe niet zo goed gedaan als dit de kern is van uw politieke handelen.
Ik kan wel zeggen dat het feit dat het CDA in de oppositie zit en daardoor minder van dag naar dag alleen maar compromissen sluit en die crisis bezweert, maakt dat het ook mogelijk is om beter na te denken over hoe die samenleving moet zijn. En dat schrijf ik ook wel in het boek op. Dat zijn lessen die ik uit eerdere oppositieperiodes ook geleerd heb.
Okay, als je aan het regeren bent, heb je minder tijd om goed na te denken, zegt u eigenlijk.
Ja, en dat is ook de reden waarom ik van mening ben dat voor iedere partij, dus ook voor het CDA, het niet zo is, je moet besturen. Dat is lang bij het CDA de gedachte geweest. Besturen is, dan leef je pas. Ja. Maar een politieke partij is een beweging als volksvertegenwoordiging. En in ieder land, iedere dictatuur ook, wordt geregeerd. Maar alleen in democratieën wordt ook gecontroleerd. Dus die taak is net zo groot. En die heb ik willen invullen op een andere manier. En dat kan ook. Je kan ander politiek bedrijven. Voor een deel zit het in maatregelen en uitvoering. Ik noem een paar dingen in mijn boek. Ja. Maar voor de hoofdvraag is het, wat is het uitgangspunt van waaruit je politiek bedrijft? En als we dat eens wat meer terughalen, wordt ook de keuze voor mensen misschien wat minder op basis van boosheid en cynisme en wat meer op basis van wat wil ik echt.
En dan vindt u het ook niet erg als u naar de verkiezingen weer in de oppositie zou zitten? Want dan kunt u nog beter nadenken.
Het is absoluut zo dat ik vind dat het CDA alleen moet meeregeren als wij daadwerkelijk de wensen die wij hebben ook in de praktijk kunnen brengen en niet om het opvullen van een gat in een regering mee moeten gaan doen.
Het is geen ramp als het niet zou gebeuren. Nee, Arend-Jan, je wilde wat vragen. Arend-Jan Boekestein.
Ja, allereerst wil ik u complimenteren met een prachtig boek. Het is echt hard aan gewerkt en dat komt in de Nederlandse politiek heel weinig voor. Het komt zelfs bij christendemocratische denkers in de 20e eeuw heel weinig voor. De 19e eeuw was dat nog anders. Een goed boek verdient ook kritiek op niveau. En wat ik u wil vragen is het volgende. Aan de ene kant zegt u, de overheid verlost ons niet van alle problemen. Hè? En behoedt ons niet voor alle risico's. Hier proef je dus de echte conservatieve denker. Hè? Maar dan zegt u opeens, helemaal op het einde, de mens is geen wolf, maar een emotievol betrokken wezen. Daarom gaat u ook over uw familie spreken. Maar uw conservatieve soortgenoten in de 19e eeuw, die hadden een realistisch mensbeeld. Hè? Die zeiden van dat de mens toch ook zwakke kanten heeft. Nou, waar het mij om gaat,
en misschien zelfs wat slecht is.
Precies. En waar het mij om gaat is, ik ben er heel erg voor dat we politiek bedrijf vanuit onderliggende waarden. Dat zou ook veel beter in de Tweede Kamer zijn als het daarover zou gaan. Dan hoeven we niet in details te vervallen. Maar mensbeelden zijn hier belangrijk. En een optimistisch mensbeeld, dat leidt tot verkeerd beleid.
Nou, je vindt hem te optimistisch.
Nou, is de mens niet ook soms een
meneer
wolf?
Buma?
Meneer Buma?
Nou ja, soms wolf zeker, maar ik beschrijf ook in mijn boek wat u, zeg maar even netjes, aangeeft is het conservatieve denken uit de 19e eeuw. Ik geef ook aan dat er echt wel een splitsing is gekomen tussen het conservatisme, waar die christendemocratie ook uit voortkomt, en mensen als Kuiper en Groen van Prinster halverwege de 19e eeuw. Dus ik kijk niet zozeer naar de conservatieven, maar ga veel meer eigenlijk nog verder terug naar de concepten die onze samenleving nu dragen, vrijheid en gelijkwaardigheid. Dus even los van positief of negatief mensbeeld, zeg ik, we hebben eigenlijk in extreme mate gelijkheid op de samenleving gelegd, in extreme mate vrijheid, en eigenlijk voelen we ons ontheemd. Terwijl vrijheid, en dan kom ik een beetje ook op de christelijke oriëntatie die volgens mij veel meer in de samenleving zit dan we vaak denken. Vrijheid is niet doen wat je wil. Vrijheid is, wetend dat je vrij bent, doen wat goed is voor de samenleving. Niet maar een beetje doen wat je wil. Ja. Dus
maar is dat een antwoord op de vraag van
Arend-Jan? Nee, maar ik kan het antwoord niet zo goed geven, omdat ik niet zit in een stramien van, is het de mens goed of fout?
Je denkt niet op die manier.
Nee, want inderdaad, het conservatisme zegt, de mens is fout. Hè? Hobbes, de mens is fout en we moeten hem remmen. Zo zit ik daar niet in. Okay. Ik kijk veel meer naar de waarden die er aan de grondslag liggen. Ik zie vrijheid, ik zie gelijkwaardigheid. En dat is denk ik een stuk positiever dan het puur op remmen gebaseerde denken van iemand als Thomas Hobbes.
Ja, precies. Even nog toch een punt wat veel mensen zich af zullen vragen. U praat uitgebreid over waardepolitiek, maar u wijdt eigenlijk geen woord aan waarom u samen bent gaan werken met de PVV, een partij die niet bepaald in uw traditie qua waarden staat. U hoeft niet uit te leggen waarom u dat toen gedaan heeft, maar wel waarom u er niks over opgeschreven heeft.
Nou, die vraag heb ik, hem zien staan, nog niet zelf beantwoord. Dus het is nou wel goed dat u hem stelt. Het gekke is, het is niet eens in me opgekomen. Dus dat is het eerste. Ik heb een boek geschreven vanuit wat mij inviel. Maar ik kan er wel een antwoord op geven. Als ik praat over... Ik praat ook nauwelijks over de PVV. Ik praat alleen maar over het crisismoment van het katshuis
met de sokken.
Ja. Maar ook daar zeg ik, wij moeten niet kijken naar de PVV of wat dan ook. Wij moeten kijken naar wat is er aan de hand in de samenleving dat men de politici niet meer vertrouwt. Dus die hele vraag wie regeert met wie en regeerde er toen. Ook toen al overigens ging het meer
ik weet niet of mijn vraag helemaal vat. Mijn vraag is, als je zo denkt vanuit waarden,
ja,
dan zou je zeggen, met die Wilders wil ik niet samen.
Nee, maar ik zie het
althans, veel partijgenoten van u zeiden dat.
Ja, klopt. Maar dat vind ik dat is een denkenlijn die ik absoluut niet heb. Want ik vind dat iemand die in Nederland gekozen is binnen de democratie, en als we over waarden praten hebben we totaal verschillende uitgangspunten, maar binnen de democratie, dan moet een partij intrinsiek bereid zijn om samenwerking aan te gaan. Ik ben ook met andere partijen bereid. Waarom ik het niet nog een keer doe, is
dat heeft u verteld.
Ja, is omdat ik het niet nog een keer zie gebeuren. Nee. Maar ik vind mijzelf niet zo. Ik moet zeggen, ik ben niet zo ijdel dat ik denk, sommigen, ik ben beter dan sommigen, daar werk ik niet mee samen.
Nee.
Ik denk wel, als je niet bereid bent om in te leveren een stukje van jezelf voor die samenleving, en dat is bewezen, doe ik het niet nog een keer.
Oké, dat is helder. U bent in uw boek tamelijk openhartig over sokken, maar ook over andere dingen, ook over uw familieachtergrond en zo, kostelijke verhaaltjes, ook over uw geloof, viel mij op. Bepalend voor uw geloof zijn twee recente ervaringen, schrijft u, een reis door Efeze en de streptokokkenbacterie die u in 2010 trof. U ligt dan op bed en leest allerlei reacties op internet. En dat was niet fijn. Wat las u?
Ja, dat was heel gek. Ik had een streptokokkenbacterie die zeer ernstig is en die heel snel fataal kan zijn. Dat liep allemaal goed af. En toen ik weer ietsje beter in het ziekenhuis lag, de eerste dagen staarde ik vooral naar het plafond. Maar toen pakte ik mijn iPad en keek ik zo eens wat naar de nieuwsberichten. En toen scrolde ik naar de reacties. En dat waren allemaal van die verwensingen, tot echt doodsverwensingen aan toe.
Terwijl je in het ziekenhuis ligt?
Laat de natuur zijn gang gaan. En eigen schuld van zo'n christelijke partij, moet je maar niet in God geloven. En allemaal dat soort dingen. En dat gekke is, dat heb ik natuurlijk vaak. Iedere politicus heeft dat.
Ja.
En ik denk dat een journalist het niet anders overkomt.
Komt voor, ja.
Maar als je in je bed ligt en je hebt dat net meegemaakt, dan is dat raakt dat veel dieper. Want je hebt dat gevoel echt van wat je is overkomen. En dan denk je dus veel persoonlijker, snappen deze mensen niet hoe het in elkaar zit.
Nee. Even later gaat de bel.
Ja.
En ik wil u vragen dan een stukje voor te lezen.
Ja, dat zal ik doen. Dat is leuk. Pagina 111 begint dat. Op een zondag ging de bel. Mijn vrouw deed open en kreeg de bloemen overhandigd uit de kerkdienst van die ochtend. De bloemen uit de dienst gaan deze week naar. Hoe vaak was ik zelf niet bij de zondagse dienst in de Haagse Kloosterkerk geweest op het moment dat de dominee meedeelde naar wie de bloemen die week gingen. Dan volgde stevast de naam van iemand die was getroffen door een sterfgeval in de familie of door een ernstige ziekte. Ze werden genoemd in de voorbeden. Ben ik zo ziek, gingen door me heen. Ja, ik was zo ziek en de kerk besefte dat. Er was in die weken geen sprake van een bovennatuurlijk religieus gevoel dat mij overmande. Maar de menselijke gesten van de bloemen uit de kerk, het feit dat ik daar als mens genoemd werd, maakte het verschil tussen geloven en niet geloven. Ik kreeg tijdens mijn ziekbed enerzijds de doodswens, gewoon de natuur zijn gang laten gaan, van een boze eenling achter zijn computer toegevoegd, en anderzijds de gebedswens en de bloemen van de kerkgemeenschap.
En dat was voor u een bepalend moment, schrijft u eigenlijk?
Omdat ik merkte hoe diep je dat kan raken. En het interessante van een kerkgemeenschap is natuurlijk dat zo'n zondag is. Iedereen zit er met weer hele verschillende achtergronden. En ook zeker in die kloosterkerk. Maar je bent heel erg samen. En het moment van de bloemen gaan heb ik. Iedereen die in een kerk komt, kent dat moment. En dan denk je, dat maak je mee. Maar dat wordt in de beden vervolgens herdacht. Je denkt aan die mensen, maar dan gaat dat weer voorbij. Maar het besef dat die groep waar ik zondag zit zo aan mij dacht en dat er dus iemand langskomt die die bloemen bracht, dat deed mij heel veel. Ja. Dat raakte mij diep. Omdat het niet zomaar is. Het is net iets meer dan een kaartje. Omdat er toch een gevoel zit van, wij mensen zitten op een bescheiden plek en wij moeten beseffen dat we niet alles in de hand hebben.
Okay.
En dat vond ik heel mooi en dat raakte mij.
Rutte heeft pas een preek van de leek gehouden. Heeft u die gelezen?
Nee, ik heb stukjes ervan in de krant gezien. Ja.
Want het deed mij zo denken aan uw geloofsleven. U zou bij me in de kerk kunnen zitten, dacht ik.
Ik denk dat wij ook lid zijn van dezelfde gemeenschap. Niet dezelfde kerk, maar dezelfde, of niet dezelfde kerkgebouw, maar dezelfde protestants-christelijke kerk.
Okay. Waarom maken jullie dan zo vaak ruzie?
Nou, ruzie vind ik een groot woord, maar gelukkig is het mogelijk in onze democratie om totaal verschillende politieke visies te hebben. Omdat ik zelf ten ene male niet geloof dat het individualisme van het liberalisme een antwoord is op het probleem van nu. Ja. Dus de gedachte dat je voor jezelf leeft en min of meer totdat je de ander schade doet, mag doen wat je wil, staat heel ver van mij af.
Okay. Gaat hij het lezen, denkt u?
Dat hoop ik. Dat zou heel erg leuk zijn.
Gaat het opsturen naar hem?
Dat mag je aannemen, ja.
Okay. Dank voor uw komst.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop inwoners van Loppersum nooit meer twijfelen over welke afvalbak ze langs de weg moeten zetten. De gemeente ontwikkelde er een speciale app voor. 'S Ochtends vertelt deze app de bewoners of het tijd is voor de groene of de grijze bak. Volgens de wethouder van Milieu hebben veel mensen hun telefoon dan toch al bij de hand, omdat ze die als wekker gebruiken.
Nou, het eerstvolgende wat je daarna doet is de app van de gemeente Loppersum openen. Zien wat er allemaal gebeurt in die geweldige gemeente Loppersum en weten welke bak er bij de weg moet.
Dit is de dag waarop in de Tweede Kamer de gemoederen hoog opliepen tijdens het debat over defensiebegroting. Meneer Usturk van Denk en we wil Defensie omdopen in het ministerie van Vrede en Wederopbouw. Louis Bontes van de fractie Bontes van Klaver is daar niet blij mee.
De heer Usturk.
Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Wie ben jij?
Via de voorzitter spreken. En we zitten hier.
Je moet eens goed nadenken. Wie ben jij nog wel? Wie ben jij om mij een loyaliteitsvraag te stellen?
Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik gaan
ik hou van lekker naar Turkije.
Zeg het maar.
Ja, zo ging dat vanmiddag. Dit is ook de dag waarop de uitspraken van EU-commissaris Frans Timmermans over de Gulen-beweging voor flinke beroering zorgen. In een interview met het Vlaamse weekblad Knak zegt hij steeds meer indicaties te zien voor de betrokkenheid van de Gulen-beweging bij de staatsgreep in Turkije. Hij beroept zich op Amerikaans onderzoek. Het CDA en het Europees Parlement wil uitleg. Ook vanuit andere partijen klinken kritische geluiden. Arend-Jan Boekestein, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Mijn stelling is, politici kunnen soms beter hun tong afbijten.
Zo echt afbijten ook? Ja. Niet zomaar een beetje, maar gewoon doorbijten.
Kijk, je moet het zien. Ik ben natuurlijk zelf expert loslippigheid. Ik ben absoluut heel goed geverseerd om iemand die loslippigheid is te beoordelen. Maar er is iets heel vreemds aan de hand met Frans Timmermans. Die man is diplomaat geweest. Hè? Komt van Buitenlandse Zaken. Die was zelfs de rechterhand van Van der Stoel een tijdje. Dus je zou dus denken, die is goed geverseerd in diplomatiek optreden. Hè? Maar hij is iemand die toch echt last heeft om voor zijn beurt te praten. Hij zegt nu zomaar, ja, ik heb begrepen dat er toch meer bewijzen zijn dat Gulen betrokken is bij die staatsgreep. Als je erover nadenkt, in de eerste plaats, dat Amerikaanse onderzoek is nog helemaal niet afgerond.
Dus conclusies kan je daar nog niet uit trekken.
Het is altijd onverstandig om dat te doen natuurlijk. Hij doet het toch. Ten tweede, hij kan zich dus helemaal niet beroepen op onderzoek. Hè. Ten tweede, hij brengt de Gulenisten in gevaar. Niet alleen in Turkije, maar helaas ook in Nederland. Ook in Nederland roert de Turkse gemeenschap zich. En ze gaan niet erg aardig onderling met elkaar om. Dus dan is het ook olie op het vuur. Hè? Nou, en verder, in Turkije heeft Erdogan onlangs nog die hele zuiveringen geïntensiveerd. Het is echt te gek voor woorden. Vandaag in Makatapiri mag het land überhaupt
niet. Ja, de Europarlementariër van het Europees Parlement, die ook Turkije-rapporteur is.
Nou, Erdogan zal natuurlijk die woorden van de Eurocommissaris heel goed verstaan en ongetwijfeld misbruiken. Hij zal ze gebruiken om nog weer druk te zetten om die visumliberaliseringen te doen.
Maar Frans Timmermans is een intelligente man, die doet het niet zomaar.
Nou, ja, hij is ongetwijfeld intelligent, hij is wel bespraakt en zo, maar ik denk toch dat hij voor zijn beurt spreekt. Je moet niet uitspraken doen waarvan je niet de bewijzen van op tafel kan leggen. En denk ook nog eens, Trump heeft zelf gezegd dat hij bereid zou zijn Gulen uit te leveren. Hij opereert dus in een politiek mijnenveld. Hij brengt daarmee Gulenisten in Turkije en in Nederland nog meer in gevaar.
Ja, maar dus jij vindt het slecht, maar waarom doet hij het? Kan je dat uitleggen? Of zeg je, snap het eigenlijk ook niet?
Het is niet aan mij om daarover te speculeren, maar ik vermoed dat hij spreekt met een Amerikaanse diplomaat. Die heeft misschien gezegd, we zijn wel wat aan het vinden. En dan denkt hij dat hij daar vrij over kan spreken. Maar dat kan dus niet. Hij moet even wachten.
Meneer Bumel, hoe plaatst u het?
Nou, ik ben het zeer met Arend-Jan Boekestein eens. Het is natuurlijk niet de eerste keer. Hij heeft het in Nederland gedaan over de MH17-ramp. En ik begrijp het echt niet. Het lijkt het alsof hij wil laten zien wat hij allemaal wel niet weet.
Ja. Nou ja.
Ja, en dan ben ik het wel
maar een beetje diplomaat weet al dat je dat nooit moet doen.
Nou, daarom is het zo raar. Want dit gaat ongelooflijk veel vragen oplevert. En wat Arend-Jan Boekestein terecht zegt, die Turkse regering die neemt dit natuurlijk met beide handen aan.
Ja.
In Amerika zijn die vragen berichten van, nou, moesten die Gulen maar eens uitleveren. En ik vind echt, als hij dit zegt, moet hij ook morgen met de bron komen. Want dan moeten we dan weten. En ik ben zo bang dat dat weer niet gaat gebeuren. En dan houden we op dit hele belangrijke onderwerp weer heel lang onzekerheid.
Ja, Arjan?
En we hebben het hier over de tweede man in Europa. Hè?
Ja.
Sterker nog, er wordt zelfs gefluisterd dat met Juncker gaat het niet altijd even optimaal. En dan is hij eigenlijk de eerste man.
Kijk uit wat je over hem zegt hoor, want hij komt zoenend langs.
Ja, maar het is wel zo dat dit is toch echt, ik snap het niet. Okay. Frans, leef beter je leven.
Dankjewel. Dit is de dag waarop voetbalclub Coaticos te horen heeft gekregen dat haar mascotte voorlopig niet in actie kan komen. Zeearend Harley moet zich namelijk ook aan de ophokplicht houden. Die is ingesteld vanwege de vogelgriep. Of het gevolgen heeft voor de wedstrijd tegen Willem II, moeten we nog maar afwachten, zegt zijn eigenaar.
Nou ja, hij heeft het tegen Feyenoord wel heel goed gedaan. Maar die wedstrijd daarvoor was het iets minder. Dus we zaten nu in een goede race.
Dit is de dag waarop uit onderzoek blijkt dat de Friezen in ons land koploper zijn in het kopen van chocoladeletters. Omroep Friesland belde met een chocolatier om te vragen welke letter hij het meest verkoopt.
Wat mij betreft is het eigenlijk best wel een beetje de J. Laatst zat ik er ook even over na te denken, want ik denk van waarom is het eigenlijk altijd de J? Maar misschien dat de naam, de Friese naam, veel met de J begint.
Zou kunnen, hè? Jouke, Jouwre. Japke, ja. Goed, dit is de dag waarop de tweejaarlijkse Carnegie Waterloo Vredesprijs 2016 is uitgereikt aan de Nederlandse topdiplomaat bij de VN, Sigrid Kaag. Ze kreeg deze onderscheiding zojuist voor haar verdiensten bij het vervullen van gevoelige en gevaarlijke missies in het Midden-Oosten. Ze mag zich in een rijtje bijzondere winnaars scharen, onder meer Coretta Scott King, de weduwe van Martin Luther King, en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, zijn naam viel net al even, die gingen haar voor. Ze is nu bij ons vanuit het Vredespaleis in Den Haag. Goedenavond, mevrouw Kaag.
Ja, goedenavond.
Van harte gefeliciteerd.
Dank u wel.
Hoe was het?
Toch wel heel emotioneel. Nog meer dan ik had verwacht. En ik voel me nog aan de ene kant meer... Had ik het idee dat ik zelf een toeschouwer in de zaal zou moeten zijn... en niet de prijs in ontvangst zou moeten nemen. Maar het is een mooie erkenning voor al het werk van alle mensen... elders in de wereld die dit anoniem doen... en misschien nooit een gezicht zullen zijn, maar die dit werk verrichten.
Ja. Waarom emotioneert het u, denkt u?
Ja, nou, het is het Vredespaleis. Het heeft de gravitas van het Vredespaleis. Het is een vredesprijs. Ik hecht erg aan de waarden en normen. En ik denk vooral in dit tijdsgevricht en de regio ook waar ik veel heb gewerkt... hebben we natuurlijk over alles behalve vrede. Dus er zit het gewicht aan, maar het geeft ook hoop...
Okay.
En dat, daar werk ik voor.
Ja. U bent op het moment speciaal gezant voor de VN in Libanon. Maar die onderscheiding gaat over uw hele loopbaan, geloof ik, hè?
Ja, er zijn leiding geven aan de ontwapeningsmissie van het verklaarde Syrische chemisch wapenprogramma werd er uitgelicht. Mijn werk in conflictpreventie Libanon-Israël werd er uitgelicht. Mm. Het is geloof ik een loopbaanerkenning. Maar die elementen zijn natuurlijk het meest bekend.
Ja. De prijs heeft u opgedragen aan de Nederlandse pater Frans, hoorden we net. De Nederlandse priester die in 2014 in Homs in Syrië vermoord werd. Waarom heeft u voor hem gekozen?
Dat heeft me altijd bijgestaan. Ik was toen ook nog in Syrië. En hij was voor mij ook een symbool van mensen die al decennia vaak lang ergens werken. Heel bescheiden hun visie, hun missie of hun geloof volgen. Onder de mensen leven en werken. En weigeren ook met doodsbedreiging in het hoofd. Weigeren hun taak op te geven. En ik denk dat dat... ontzettend belangrijk is. Het is heel imposant, maar het kan ook een bron van inspiratie zijn.
Ja, is het ook een beetje een tegenpol van uzelf en niet u persoonlijk, maar wel van diplomaten die ook carrière maken en van plek naar plek hoppen en zo. En hij blijft daar gewoon maar stil zitten.
Oh, zover heb ik er niet over
nee?
gedacht.
Oh.
Helaas, ik zal het doen dan bij deze. Maar het is een symbool van individuele kracht. En mijn boodschap was ook juist over het feit dat we allemaal als individu... waar we ook zijn, wie we ook zijn, altijd een verschil kunnen maken. Je hoeft niet bij de VN te werken of bij Buitenlandse Zaken... om je eigen steentje bij te dragen aan een andere wereld. En kan in Nederland zijn, kan buiten de grenzen zijn.
Wat maakt dat u zo optimistisch... Nou, optimistisch is misschien niet het goede woord, maar hoopvol bent. Want u zit in het Midden-Oosten. Nou ja, de gemiddelde Nederlander denkt bij het Midden-Oosten toch... één grote puinhoop en het gaat alleen maar mis. Waarom legt u nu al twee keer in dit gesprek de nadruk op hoop?
Nou, we moeten, zonder hoop is het treurig leven, denk ik.
Ja.
Ten tweede is het ook onze plicht. Wij hebben een morele plicht, vind ik zelf... om juist ook veranderingspatronen in werking te zetten. En ik geloof nog altijd, en dat is de hoop... in het goede in de mensen.
Ja, maar u bent dan al een hele tijd bezig in het Midden-Oosten. Ziet u dan ook dat die hoop uitkomt?
Ja en nee, we hebben ook hele goede periodes gehad, andere periodes. Dus ik denk dat we nu inderdaad een heel treurig moment meemaken. Maar niet alleen het Midden-Oosten, ook in andere landen in Afrika. En als je kijkt naar politieke stemmingen elders in de wereld, dan gaat het vaak over radicalisering, politieke buitensluiting. Diversiteit is opeens een kwestie die heel gevoelig ligt. Dus ik denk dat je hele andere schakeringen natuurlijk, andere context, dat je heel veel vraagstukken hebt in verschillende samenleving van een andere orde. Mm-hmm. Waarbij dus natuurlijk gesprekken over dialoog en mutual coexistence of samenleving, of de samenleving, die weer relevant worden. Dus dat kan hoop zijn, kan keuzes zijn. Er zijn individuele keuzes van mensen. Maar het is belangrijk, denk ik, dat de stem van die over normen en waarden spreekt en de rechtsstaat, dat dat juist moet worden blijven uitgedragen. Ja. Dat is ook een kant van hoop.
Oké, okay. Ben Bot, dat is de voorzitter van de stichting, die zei, Sigrid Kaag, die denkt niet in problemen, maar die brengt partijen in beweging. Klopt dat?
Nou, dat is wel de bedoeling. Het lukt niet altijd, zou ik zeggen. Maar
kunt u dan zeggen wat uw geheim is? Hoe doet u dat?
Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou zeggen common sense. En nooit de moed opgeven. En vooral je dossier kennen. Maar over feiten en dossiers.
Nooit de moed opgeven, dat klinkt bijna als Emiel Ratelband. Er moet iets diepers onder zitten.
Ja, maar dat is niet voor een radiogesprek. Hoe doe ik dat? Dat is gewoon een kwestie. Je dossier kennen, aan het werk gaan. Je moet zelf met voorstellen komen. Je moet de inhoud goed kennen. En dan moet je gewoon als diplomaat ook aan de slag. Maar tegelijkertijd, en dat blijft altijd een ingrediënt, je moet natuurlijk ook zelf wel geloven in je eigen voorstellen. Oh ja. Als jij dat niet doet, komen de partijen nooit bij elkaar.
Ja. Van oktober 2013 tot september 2014 leidde u de VN-missie om chemische wapens uit Syrië te krijgen. Nou, een gevaarlijke missie, succesvol werd later gezegd. De laatste maanden waren er wel berichten dat het Assad-regime in september dit jaar nog chloorgasbommen heeft gebruikt in Aleppo. Hoe kijkt u naar dat nieuws?
Ja, dat is helaas niet veranderd ook tijdens de missie. Want chloor is niet verboden, is geen chemisch middel. Dus niet verboden. Het gebruik van chloorgas als middel in oorlog, dus als oorlogsinstrument, is wel verboden. Dus dat hoorde om al die redenen behoort niet. Chloor hoort niet tot de chemische wapenconventie. Het is een heel saai feit. Wat veel belangrijker is, dat onder alle omstandigheden, alle verlies van levens, onschuldige mensenlevens, niet alleen te betreuren natuurlijk blijft, maar ook drukt ook vooral de nadruk op het feit dat er gewoon een politieke oplossing moet worden gevonden. Maar ik was altijd treurig tijdens onze missie over het feit dat er per dag veel meer mensen aan conventioneel wapengebruik overleden dan op dat moment waren overleden door chemisch wapengebruik. Elk leven is belangrijk.
Ja, oké. U zegt dat chloor, dat hoefde ik op zichzelf niet op te sporen daar. Begrijp ik dat goed?
Nee, want het valt niet op te sporen. Het wordt in je ziekenhuis, in je badkamer, overal gebruikt. Het is het gebruik van chloor als oorlogsmiddel. Ja.
U bent op dit moment, zei ik net al, speciaal gezant voor de VN in Libanon. Wat is uw moeilijkste opdracht daar?
Nou, het is een veelvoud. Ik zou zeggen, de meest kritieke waar je het oorlogselement altijd kunt meten is altijd het risico van eventueel conflict zuiden tussen Israël en Hezbollah. Israël, Libanon, maar het gaat natuurlijk om Hezbollah. Mm. De veel andere dynamiek waar we heel erg bij betrokken zijn is natuurlijk de fragiliteit van het land zelf. Dat enorm gedrukt gaat onder de druk van de oorlog in Syrië.
En de vele vluchtelingen,
daarmee verbonden,
denk ik.
Daarmee verbonden de aanwezigheid van de vluchtelingen.
Ja, oké, dus daar moet u een weg in zien te zoeken. De laatste tijd sijpelen er wat berichten door dat u terug zou willen komen naar Nederland.
Dat klopt.
Ja, waar denkt u aan?
Nou, ik denk aan een aantal opties. Nederland of Europa. Dat hangt er heel erg vanaf wat de mogelijkheden zijn.
Ja, dat weet u vast wel, wat de mogelijkheden zijn. U heeft gesproken op het D66-jubileum, begreep ik?
Dat klopt. Maar ik spreek ook bij het NCW bijvoorbeeld, eerder in september.
Oké, maar is politiek wat voor u? Of zegt u van, nee, ik ben diplomaat, dat moet ik helemaal niet doen?
Nee, dat denk ik niet. Ik heb eventueel enorme interesse in de politiek. Maar het hangt allemaal, alles is timing en timeliness, denk ik.
En is dit het goede moment om daarover te praten?
Ja, dat weet ik niet. Je hebt het nu over de Carnegie Vredesprijs.
Ja, dat is waar. Maar u zegt zelf, het gaat over de timing.
Ja, nou, dat weet ik niet.
We moeten niet raar opkijken.
Ja, het is voor de verkiezingen.
Ja, het is niet raar als u na de verkiezingen terugkomt in een politieke functie, bijvoorbeeld in ons land of in Europa. Daar moeten we niet raar van staan op te kijken.
Dat weet ik niet. Speculatie is niet mijn vak.
Nee, diplomatie is dat. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. U kreeg 35.000 euro, geloof ik. Mag u dat zelf houden of moet u dat zinvol besteden aan iets of iemand?
Nee, dat mag ik niet houden.
Mag u niet houden? Weet u al wat u ermee gaat doen?
Dat ben ik nu over in gesprek met de VN. Maar het gaat of naar de VN of in overleg met de VN naar een goed doel.
Oké. Dank dat u ons te woord wilde staan, Sigrid Kaag.
Ja,
ik zeg ook hartelijk dank tegen CDA-leider Sybrand Buma tegen Arend-Jan Boekestein. Na het nieuws ontvangt Frenk van der Linden in Kunststof journaliste Cecile Narings. Om 8:00 is er beroep buitenland. En om 8:30 zijn Robert Meder en ik bij u terug met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin aandacht voor de bamboefiets, de dominee in de literatuur en het andere boek dat ik vandaag lag van Thomas Dekker. Een beetje anders dan het boek van Sybrand Buma. We kunnen zoeken naar een overeenkomst, maar dat gaat denk ik niet lukken. Tot straks.
NPO Radio 1.